Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 84 en daarvan het tweede en het vijfde vers. Vers 2 en vers 5 van Psalm 84. luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord erop zingen we uit Psalm 119, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. En daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit het boek van de profetieën van Jeremia, hoofdstuk 8, vers 4 tot en met 12. En hoofdstuk 36, vers 21 tot en met 25. Schriftlezing voor deze morgen is dus allereerst Jeremia 8, het 4e tot en met het 12e vers. En daarna Jeremia 36, vers 21 tot en met 25. Nadat we geluisterd hebben naar de heilige wet van God en gezongen hebben uit Psalm 119, het 88ste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
lezen nu Jeremia 8, te beginnen bij vers 4. Zeg wijders tot hen, zo zegt de Heere, zal men vallen en niet weder opstaan? Zal men afkeren en niet wederkeren? Waarom keert dan dit volk Jeruzalem af met een altoos durende afkering? Zij houden vast aan bedrog, zij weigeren weder te keren. Ik heb geluisterd en toegehoord, zij spreken wat niet recht is. Er is niemand die berouw heeft over zijn boosheid, zeggende, wat heb ik gedaan? En ieder keert zich om in zijn loop, hebbende een onbesuisd paard, gelijk een onbesuisd paard in de strijd. Zelfs een ooievaar aan de hemel weet zijn gezette tijden, en een tortelduif en kraan en zwaluw nemen de tijd hunner aankomst waar, maar mijn volk weet het recht des Heren niet. Hoe zegt gij dan, wij zijn wijs, en de wet des Heren is bij ons? Zie waarlijk te vergeefs werkt de valse pen der schriftgeleerden. De wijzen zijn beschaamd, verschrikt en gevangen. Zie, zij hebben des Heren woord verworpen. Wat wijsheid zouden zij dan hebben? Waarom zal ik hun vrouwen aan anderen geven, hun akkers aan andere bezitters? Want van de kleinste af tot de grootste toe pleegt een ieder van hen gierigheid. Van de profeet af tot de priester toe bedrijft een ieder van hen valsheid. En zij genezen de breuk der dochter mijns volks op het lichtste, zeggende, vrede, vrede, doch er is geen vrede. Zij zijn beschaamd omdat zij gruwel bedreven. Zijn zij beschaamd omdat zij gruwel bedreven hebben? Ja, zij schamen zich in het minst niet en weten niet schaamrood te worden. Daarom zullen zij vallen onder de vallenden, ten tijde hunner bezoeking zullen zij struikelen, zegt de Heere. En dan vervolgen wij in hoofdstuk 36 bij vers 21. Toen zond de koning Jehudi om de rol te halen. En hij haalde ze uit de kamer van Elisama de schrijver. En Jehudi las ze voor de oren des konings en voor de oren van al de vorsten die omtrent de koning stonden. De koning nu zat in het winterhuis in de 9e maand en er was een vuur voor zijn aangezicht op de haard aangestoken. En het geschiedde als Jehudi 3 stukken of 4 gelezen had, versneed hij ze met een schrijfmes en wierp ze in het vuur dat op de haard was, totdat de ganse rol verteerd was in het vuur dat op de haard was. En ze verschrikten niet en scheurden hun klederen niet, doch de koning nog al zijn knechten die al deze woorden gehoord hadden. Hoewel ook Elnathan en Delaja en Gemaria bij de koning daarvoor spraken, dat hij de rol niet zou verbranden, doch hij hoorde niet naar hen. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking deze morgen vindt u, gemeente, in de eerste schriftlezing, Jeremia 8, en daarvan het 7e vers. Jeremia 8, vers 7, daar luidt Gods woord en onze tekst. Zelfs een ooievaar aan de hemel weet zijn gezette tijden. En een tortelduif en kraan en zwaluw nemen de tijd hunner aankomst waar. Maar mijn volk weet het recht des Heren niet. Tot zover onze tekst. Wij willen het aangezicht van de Heren zoeken in ons gebed. En voorbeden willen we doen voor broeder Kramer, bij wie er zorgen zijn in verband met zijn mentale gezondheid. Zoeken wij de Heere in ons gebed. Heere, u hebt ons in uw trouw en goedheid samengebracht op deze eerste zondag van het pas begonnen jaar. U geeft dat wij mogen komen op deze plaats die voor velen, zo niet alle van ons, zo vertrouwd is. En het past ons om uw grote naam allereerst te erkennen, dat u ons hebt willen sparen en dat u ons tot hiertoe hebt willen dragen en ons hier ook brengt vanmorgen. Want Heere, wij zijn ook in de achterliggende dagen, de eerste dagen van het nieuw begonnen jaar, niet geweest wie we hadden moeten zijn. Onze gedachten, onze woorden, onze daden, ze laten zien wat er vanuit ons hart opborrelt. En Heere, dan is er alle reden om ons voor uw heilige majesteit te verootmoedigen in ons gebed. En om u te bidden, geef dat wij onze zonden niet alleen wat uitwendig zullen beseffen, met ons verstand, met ons geweten wellicht, maar geeft u dat ons hart erdoor verbroken mag worden en daarvoor is zo nodig het werk van uw heilige geest. Schenkt u dat werk, Heere, voor het eerst of opnieuw, opdat onze van nature zo harde en zichzelf handhavende harten mogen worden tot verbroken harten. Heere, geeft u dat wij de vergevende genade van u onmisbaar nodig zullen krijgen. Ook dat is iets waar we van nature zo aan voorbij gaan. Dan zeggen we het misschien aan het einde van iedere dag, wilt u ons onze zonde vergeven? Maar we staan er niet echt bij stil. Laat staan bij wat voor wonder het is, als u zonde vergeven wil. En Heren, u bidden wij, wil u deze dingen, die wij zo vaak op onze lippen en in onze mond nemen, toch maken tot zaken die we beleven met ons hart. U kent degene die hier vanmorgen gekomen zijn met een verlangen in het hart om te horen naar uw woord. U kent de geestelijke bedelaars die in hun hart die verzuchting kennen. Heren, mag er een kruimeltje vallen van de tafel van u. Zou u de gouden scepter willen toereiken? En Heren, we bidden van u, zou u dat ook willen doen? Zou u willen verblijden en willen verheugen hen die naar u zoeken te elke stond? En laat ze ondervinden wat de psalmdichter heeft gezegd. Schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Maar Heren, u kent ook degene die hier wel gekomen zijn. En het is goed dat we onze plaats onder uw woord innemen, maar zonder enig verlangen van het hart. Als ons hart zo koud, zo onbewogen en zo hard gebleven is, ook in de achterliggende tijd, dan bidden we van u, geef u dat ons harde hart verbroken mag worden. Geef u dat ons hart door u mag worden aangeraakt. Dat ons de rust wordt opgezegd en dat we gaan zoeken naar de zaligheid in het heden van de genade. Heere, gedenk degenen die u kennen en vrezen mogen. U weet waar ze zich geestelijk bevinden en u weet ook wat zij nodig hebben. Ach, als u ze overlaat aan uzelf, dan kunnen ze ook alleen maar afdwalen en het alleen maar weer verbeuren en verzondigen. En daarom bidden wij van u, betoont u dat u de altijd getrouwe bent in het leven van uw kerk, van uw kinderen. En wil u ze, Heren, vanmorgen ook onderwijzen vanuit dit oude profetenwoord van Jeremia. Laat er een woord voor in ieder van ons bij zijn. Voor de kinderen, help ze bij het luisteren. Geef ze ook aandacht en eerbied, maar dat ze ook mogen meenemen iets van uw woord. En boven alles werk u met uw geest en hun jonge harten. Heren, wees met die jonge mensen. We dragen ze aan u op als ze morgen, als u het geeft, weer naar school zullen gaan. Misschien daar wel tegenop kunnen zien. Helpt u ze. Maar boven alles, geef dat ze u vroeg mogen zoeken. Want die u vroeg zoeken, zullen u vinden. Heren, we bidden voor de mensen van middelbare leeftijd. U kent alle zorgen en alle moeite. U weet van de dingen die op ons afkomen wanneer we getrouwd zijn, maar ook wanneer we alleen zijn of alleen zijn komen te staan. Heren, gedenk u in alle lichamelijke noden en zorgen, in de psychische moeite en de last die we moeten dragen, in omstandigheden van rouw en verdriet, in zorgen over het huwelijk of over ons gezin, over onze kinderen of kleinkinderen. Heren, we dragen bijzonder ook onze ouderen aan u op. Gedenk ze bij het ouder worden. In dat verband noemen we u bijzonder de naam van onze broeder Kramer. Wil u hem gedenken als zijn toestand zwakker wordt? Als hij te maken heeft met mentale klachten die op allerlei wijze doorwerken. Heren, wil u zich over zijn leven ontfermen. En geef u hem wat hij niet missen kan op weg en reis naar de grote eeuwigheid. Wees, Heren, met andere ouderen sommigen nog hier in de kerk, sommigen alweer lange tijd meeluisteren thuis. Maar wil u ons opzoeken, ook als we oud geworden zijn, als de levensavond is gevallen, de gebreken zich aandienen, de moeite en de zorg ervaren wordt, en er onder de ouderen wellicht ook zo kunnen zijn die het zeggen, mijn ziele, doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God, Heere. Wil u ze het vanmorgen nog toeroepen dat u geen lust hebt in de dood van een goddeloze, maar daarin dat hij zich zal bekeren en zal leven. En wees u zo ook met de ouderen en gedenk ze in alle moeite en zorg, maar boven alles voor de eeuwigheid. Heere, wees met onze vriend en broeder dominee de Bruin, die u aan deze gemeente hebt willen verbinden. Sterk hem, stel hem tot een rijke zegen in het midden van de gemeente. Wees hem nabij ook samen met zijn vrouw en met de kinderen. En geef zijn vrouw ook herstel na de operatie die zij alweer enige tijd geleden moest ondergaan. Wil u alles schenken wat nodig is, ook op deze dag als zij de gemeente van Katwijk hoopt te dienen. Geef ook ons, Heere, wat nodig is bij het uitdragen van uw woord. U weet dat wanneer een herder en leraar in zijn oude gemeente is, de gedachten zich kunnen vermenigvuldigen. Maar geef dat uw woord centraal mag staan en dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid en uw naam mag worden verheerlijkt. Neem alles weg wat kan hinderen bij het luisteren. Afleidende gedachten, vermoeidheid, lichamelijke moeite en zorgen. En gedenk aan ons in uw genade, ook als we nog aan u opdragen de kinderen, kleine en achterkleinkinderen van oude zuster Vlasveld, die de achterliggende week begraven moest worden. Willen u geven dat de woorden die gesproken werden tot een eeuwige zegen mogen strekken onder het nageslacht. En gedenk zo en hoor ons om Christus wil. Amen. Wij willen gemeente gaan zingen van de 8e psalm, daarvan vers 8, vers 4 en vers 1 in die volgorde. Vers 8, vers 4 en vers 1 van psalm 8. Terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. In 3 collecten voor de eredienst, voor onderhoud, kerk en pastorie en voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Toen wij gemeente vanmorgen over de Kralingse Plaslaan in de richting van de kerk reden, toen viel mijn oog op iets wat u wellicht ook hebt gezien. Dat er in deze tijd van het jaar hier en daar in Rotterdam al bomen in de bloesem staan. En mijn gedachten gingen even terug naar een gedeelte uit Gods woord waar we in de achterliggende jaren wel eens over hebben nagedacht. Dat beeld dat de profeet Jeremia te zien krijgt helemaal aan het begin van zijn profetenloopbaan, om het zo te zeggen. Dan heeft hij daar gestaan met al zijn bezwaren. Heere, ik kan niet spreken, ik ben jong. Maar de Heere roept hem met kracht, soeverein. En dan gaat de Heere Jeremia wijzen op zo'n klein stukje in de natuur. Jeremia, wat ziet ge? Ik zie een amandelroede, zegt Jeremia dan. De tak van een amandelboom. En misschien dat u het nog wel weet, een amandelboom, dat is in het land van de Bijbel de boom die als eerste zijn bloesem vertoont. Als alles in de natuur nog in een winterslaap verkeert, als over heel de natuur nog de grauwsluier van de winter ligt, dan ontwaakt de amandelboom. Daarom is de naam van de amandelboom letterlijk vertaald vanuit het Hebreeuws ook de wakende boom of de wakkere boom. En als de Heere Jeremia dat heeft laten zien, dan voegt hij er deze woorden aan toe. Ik zal wakker zijn over mijn woord om dat te doen. Zijn dat niet woorden om zo even bij stil te staan aan het begin van het nieuwe jaar? Ik zal wakker zijn over mijn woord om dat te doen. Daar zegt de Heer in, ik zal waken. Dan moeten de ouderen van de gemeente maar aan denken, als ze misschien 's nachts wel eens wakker liggen en de slaap niet kunnen vatten. Ik zal wakker zijn, zegt de Heer. Ik zal wakker zijn over mijn woord. Dat wil zeggen, ja, daar zegt de Heere mee, ik zal mijn woord bewaren. Wat er ook tegenop komt. Ik zal geven dat mijn woord klinken mag. En als de Heer het geeft, zal dat toch ook in 2024 weer gebeuren hier in Kralingen. De Heer heeft in het achterliggende jaar opnieuw een dienaar naar de gemeente gezonden. Aan de gemeente verbonden. Ik zal wakker zijn over mijn woord. Maar dan ook die laatste paar woorden die er staan in Jeremia 1. Ik zal wakker zijn over mijn woord om dat te doen. Daar zegt de Heere niet alleen mee, ik zal mijn woord bewaren. Ik zal mijn woord laten klinken, maar boven alles ook, ik zal mijn woord vervullen. Ik zal datgene wat ik heb gezegd, wat ik heb beloofd, ten uitvoer brengen. Ik ben een waarmaker van mijn woord. En het geloof, gemeente, het ware geloof, herkent u altijd hieraan dat het werkzaam wordt met het woord van God. Met datgene wat de Heere heeft gezegd. Als de Heere heeft gesproken tot uw hart, ja, dan brengt het u op de knieën. En wat kan er dan een troost in liggen als aan het begin van een nieuw jaar de Heere zegt, ik zal wakker zijn over mijn woord om dat te doen. Wel, dat is een van de voorbeelden uit de natuur die de profeet Jeremia gebruikt in zijn profetieën, in opdracht van de Heere om de boodschap van God aan het volk door te geven. In onze tekst van deze morgen hebben we nog een ander beeld uit de natuur. En daar willen we met de hulp van de Heere deze morgen bijzonder bij stilstaan. Jeremia's onderwijs over de trekvogels. Dat is het thema voor de preek van deze morgen. Jeremia's onderwijs over de trekvogels. Drie gedachten. Allereerst een beeld dat aanspreekt. Dat is het begin van vers 7. Zelfs een ooievaar aan de hemel weet zijn gezette tijden, en een tortelduif en kraan en zwaluw nemen de tijd hunner aankomst waar. In de tweede plaats een woord dat aanklaagt. Dat is de tweede helft van vers 7. Maar mijn volk weet het recht des Heren niet. En tenslotte een God die aandringt. Want deze woorden zijn ten diepste woorden van de Heren. En we zouden ook mogen zeggen, ze zijn woorden van een wenende zaligmaker. Een God die aandringt. Waarop? Dat hopen we te horen in onze derde gedachte. Dus drie gedachten. Allereerst een beeld dat aanspreekt. In de tweede plaats een woord dat aanklaagt. En tenslotte een God die aandringt. Zo hebben we deze morgen, gemeente, een gedeelte voor ons uit de profetieën van Jeremia. Iets over de achtergrond van deze profeet. Jeremia was profeet in de nadagen van het tweestammenrijk. Zo'n 40, 50 jaren voordat Jeruzalem verwoest werd. Eigenlijk moet ik het zo zeggen, de laatste 40, 50 jaar dat Juda en Jeruzalem bestonden voordat Jeruzalem verwoest werd. Jeremia is tot profeet geroepen, we hebben daar al iets van gehoord, zojuist in de inleiding, toen hij nog jong was. Een jaar of 20 misschien. Er zijn ook bijbeluitleggers die zeggen dat hij nog maar een jaar of 13, 14 is geweest. Ik zeg het maar even voor de jonge mensen van morgen van een jaar of 13, 14. Of jongeren van 20. God is een God die met kracht en soeverein beslag wil leggen op harten en levens, ook van jongeren. Maar als Jeremia dan geroepen wordt op jonge leeftijd, dan begint hij zijn profetenwerk onder de regering van koning Josia. En koning Josia was een koning die de Heere mocht vrezen. Dat is voor Jeremia nog een betrekkelijk goede tijd geweest, al heeft hij ook moeten preken dat het de Heere niet maar gaat om uitwendige vormen en uitwendige godsdienst, maar dat het de Heere gaat om het hart. Maar op zeker moment is Josia gesneuveld, opgevolgd door een van zijn zoons die maar heel kort op de troon zit, en daarna opgevolgd wordt door koning Jojakim. En de woorden van Jeremia 8 zijn naar alle waarschijnlijkheid geschreven, gesproken tijdens de regering van koning Jojakim. Buitengewoon goddeloze koning. We hopen er straks nog wel iets meer van te horen. We hebben er ook iets van gelezen. Maar een koning die zich te buiten ging aan allerlei wreedheden, die de weduwen en de wezen in Jeruzalem verdrukte, die een groot luxe paleis voor zichzelf liet bouwen, maar de bouwvakkers niet uitbetaalde, die het volk voorging in de afgodendienst. Jojakim was een goddeloze koning. En in die tijd moet Jeremia krachtig aandringen op bekering. En dat is ook wat hij doet in dit 8e hoofdstuk van zijn profetieën. Laten we het zo vanuit de schriftlezing nog eens even wat nagaan. Vers 4. Daar krijgt Jeremia deze opdracht van de Heere. Zeg wijders, dat betekent verder tot hen. Zo zegt de Heere: zal men vallen en niet wederopstaan? Zal men afkeren en niet wederkeren? Waarom keert dan dit volk te Jeruzalem af met een altoos durende afkering? Daar gebruikt de Heere twee hele eenvoudige voorbeelden. Als iemand gevallen is, en dan moeten we natuurlijk vooral denken aan jonge mensen, bijvoorbeeld aan kinderen op het schoolplein. Als je valt op het schoolplein, jongens en meisjes, wat doe je dan? Ja, dan sta je weer op. Dan kan het zijn dat je je verwond hebt, dat er iets verbonden moet worden, dat er zelfs misschien nog wel meer nodig is, maar iemand die valt, die staat weer op. Dat is het voorbeeld wat zo gebruikt wordt aan het begin van onze schriftlezing. En dan zal men afkeren en niet wederkeren. Dat is het beeld van een weg. Als iemand een verkeerde weg is ingeslagen, hij komt daar op zeker moment achter. Wat doet zo iemand? Ja, dan keert zo iemand om. Twee eenvoudige voorbeelden die de Heere gebruikt in dit gedeelte. En dan zegt de Heere, maar mijn volk Israël, het volk van Juda, het volk te Jeruzalem, keert af met een altoos durende afkering. Dat blijft zich maar afwenden van de Heere. Dat ziet en dat hoort dat het op een verkeerde weg is, maar het keert niet om. Dat valt, maar het staat niet op. Het valt en het ligt neer in de zonde, maar het komt niet tot inkeer. En dat blijft maar zo. En telkens weer gaat het volk verder bij de Heere vandaan. In de beginwoorden van onze eerste schriftlezing wordt de onbekeerlijkheid van het volk van Juda in de dagen van Jeremia getekend. Een altoos durende afkering. Gemeente, wat zou de Heere moeten zeggen van het volk? Nee, niet te Jeruzalem, maar in de Jeruzalemkerk vanochtend. Zoals we hier staan en zoals we hier zitten. Zou de Heere ditzelfde moeten zeggen over uw leven, over jouw leven? Dit volk, dat tergt me met een altoos durende afkering. Ik heb al zo vaak geroepen tot bekering. Ik heb al zo vaak aangedrongen op bekering. Ik heb zo vaak, zegt de Heere, mijn dienaren gezonden, mijn woorden gezonden, mijn roepstemmen gezonden. Maar het volk keert niet om. En om dat duidelijk te maken, gaat de Heere dan in onze tekst dat beeld gebruiken wat we al even hebben gehoord. Laten we het eens lezen in vers 7. Zelfs een ooievaar aan de hemel weet zijn gezette tijden, en een tortelduif en kraan en zwaluw nemen de tijd hunner aankomst waar. De Heere gebruikt hier het beeld van de vogeltrek. Dat is een beeld dat kennen wij allemaal. In de omgeving van Rotterdam, in Rotterdam zelf trouwens ook wel, maar zeker aan de randen van de stad, waar de stad overgaat in het platteland, daar kunt u op bepaalde tijden van het jaar grote hoeveelheden trekvogels zien. Als de dagen kouder worden en korter worden, dan verzamelen die vogels zich en dan ziet u ze in grote zwermen opstijgen en koers zetten naar een zuidelijke deel van deze wereld om te overwinteren, zeggen wij dan. En in het voorjaar dan komen die trekvogels vanuit het warme Afrika weer naar ons land toe, om daar de zomer door te brengen. Zo is het in ons land, zo zien we dat. Zo was het ook in het land van de Bijbel. Israël, dat is eigenlijk een soort corridor, een soort doorgang vanuit het warme Afrika naar het veel koudere Europa en Azië. En de trekvogels, ze vliegen vaak over het land van de Bijbel. Sommigen blijven daar zelfs. En dat beeld dat gebruikt Jeremia dus. Zelfs een ooievaar aan de hemel weet zijn gezette tijden, zegt hij. De ooievaar die zo tegen de zomer vanuit het zuiden van Afrika over het land van de Bijbel heen vliegt naar het noorden. Sommige ooievaars nestelden zelfs in het land van de Bijbel, maar velen zetten koers naar bijvoorbeeld ons land. Wij kunnen hier in Rotterdam en in de omgeving van het Kralingse Bos en de Kralingse Plas die ooievaar nog wel zien. Zelfs een ooievaar weet zijn gezette tijden. Wonderlijk is dat eigenlijk. Zo'n vogel weet precies wanneer hij de tocht naar een ander deel van de wereld moet gaan maken. Hij kent zijn gezette tijden. Hij kent de seizoenen. En hij weet niet alleen wanneer hij vliegen moet, maar hij weet ook waarheen hij vliegen moet. En hij weet instinctief ook waarom hij moet vliegen. Als hij blijft in de koude waar hij zich bevindt, dan zal het omkomen worden. Een ooievaar kent zijn gezette tijden. Beeld van de vogeltrek. En dat maakt Jeremia nog wat verder duidelijk in opdracht van de Heere met drie andere vogels die hij noemt. Een tortelduif, een kraan en een zwaluw. Dat zijn allemaal trekvogels. De tortelduif kwam in het land van de Bijbel zo in de lente aan. U herkent dat vanuit Hooglied 2. Daar wordt gezegd, de stem van de tortelduif wordt gehoord. En dat wijst erop dat de lente gekomen is. En de kraan en de zwaluw, het zijn evengoed trekvogels. Ze nemen, zo zegt Jeremia, de tijd hunner aankomst waar. Ze weten precies wanneer ze moeten aankomen. Ze weten precies wanneer ze moeten vertrekken. Ze weten waarheen ze moeten gaan. Dat beeld van de natuur gebruikt de Heere aan het begin van onze tekst. Een beeld dat aanspreekt. De gemeente, dat hebben we wel vaker gezegd tegen elkaar. Wat daalt de Heere in zijn woord laag en diep af? Als hij in zijn woord niet alleen allerlei geschiedenissen gebruikt, maar ook hele sprekende voorbeelden die ons iets te zeggen hebben, die ons iets duidelijk willen maken en die ons ook wanneer we ze zien in het leven van iedere dag daar weer aan willen herinneren. Dat is ook de bedoeling van de Heere. Ik bedoel dat met eerbied, maar als wij een ooievaar zien, als wij een zwaluw zien, als wij een tortelduif zien of andere trekvogels, breidt u het maar uit. Dan wil de Heere ons ook in datgene wat we in de natuur zien weer herinneren en terugbrengen bij zijn woord. Laten we de natuur en het boek van de natuur zo ook mogen lezen door de bril van de schrift. Met het gebed, Heere, geef dat ik de wonderen van de natuur mag zien, maar ook wat voor boodschap u daarin legt. Een beeld dat aanspreekt, maar ook een woord dat aanklaagt, onze tweede gedachte. Want de tekst gaat verder. Slot van vers 7 zegt, maar mijn volk weet het recht des Heren niet. Daar gaat de Heere een tegenstelling maken. Hij heeft gewezen op die vogels die goed uit zijn hand zijn voortgekomen. En die vogels weten, u weet het nog, wanneer, waarheen, waarom ze moeten vliegen. Maar tegenover die vogels die geen verstand hebben, plaatst de Heere zijn volk. Zo staat het daar in de tekst. Maar mijn volk. En daarmee bedoelt de Heere, dat is even belangrijk om deze morgen te begrijpen. Daarmee bedoelt de Heere het volk allereerst, het volk van Jeremia's dagen. De mannen, de vrouwen, de kinderen in Jeruzalem en in Juda. De ouderen en de jongeren. Hij noemt ze allemaal mijn volk. Niet omdat ze allemaal bekeerd waren, want dat waren ze niet, dat laat de geschiedenis heel duidelijk zien. Maar wel omdat de Heere een recht heeft op dat volk. Omdat de Heere dat volk van Juda had afgezonderd. U komt dat vaker tegen in de Bijbel. Dat de uitdrukking mijn volk gebruikt wordt, niet alleen maar voor degene die de Heere in waarheid vrezen, maar ook voor een bredere kring van wat we wel noemen het volk van het verbond van God. Het afgezonderde volk. Het volk dat gebracht was onder het woord van God en onder de belofte van God, onder het spreken van God. Mijn volk. Daar hoort u de zorg van de Heere in doorklinken. Daar hoort u als het ware een appel in doorklinken. De Heere ziet dat goddeloze volk, want het was een goddeloos volk in de dagen van Jojakim, met zijn goddeloze koning. En de Heere zegt toch, mijn volk. Nogmaals, niet om daarmee te zeggen, die mensen zijn allemaal zalig en met die mensen komt het allemaal goed. Niet om iedereen maar over één kam te scheren. Dat is de bedoeling niet. Maar wel om de volle ernst van zijn eis als God van het verbond te laten gelden op dat volk. Mijn volk, zegt de Heere. En dan trek ik de lijn even door. Jonge vrienden, waarom ga je komende dagen bij Leven en Welzijn weer naar catechisatie? Omdat de Heere je heeft afgezonderd en gebracht heeft onder zijn woord. Waarom is het zo nodig in je jonge leven dat de Bijbel opengaat en niet dicht blijft liggen op je kamer? Omdat God je heeft afgezonderd en gebracht heeft bij zijn woord. De Heere doet met die woorden mijn volk vanmorgen een appel op jongeren en op ouderen. Hij zegt daarmee, ik heb recht op je hart en op je leven als de schepper. Want hij stond aan het begin van je leven. Maar ook als de God van het verbond die je afzonderde en die je bracht onder zijn woord. Ben je die God, jongeren, ouderen, al gaan zoeken? Hoe zit u hier vanmorgen? Hoe zit jij hier? Het is goed dat we hier zijn onder het woord. Maar mag er iets zijn van wat er was in het hart van de dichter van Psalm 27? Ook mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Mag er iets zijn van dat verlangen, ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Waar is het ons om te doen? Welke plaats heeft Gods woord in ons leven? Maar boven alles, welke plaats heeft Gods woord in je hart? Dat zijn vragen, nee, die stel ik ten diepste niet vanmorgen, maar die stelt het woord van God aan ons. Want bij dat woord mijn volk, in de brede betekenis van het woord, in de brede zin, hoort niet alleen dat de Heere ons heeft afgezonderd en voorrechten geeft en beloften geeft, maar er hoort ook bij dat de Heere zijn bedreigingen laat horen. Het zal wat zijn als je God moet ontmoeten en hij zal tegen je zeggen, heb ik je niet afgezonderd onder mijn woord gebracht? Heb ik niet zo vaak geklopt op de deur van je hart onder de prediking van mijn woord? Maar je hebt dat woord altijd naast je neergelegd. Altijd weer aan de kant geschoven. Ten diepste met je voeten vertreden. Kijk, dan zal de wraak, de verbondswraak van de Heere ook aangrijpend en vreselijk zijn. Dat ligt allemaal in die paar woorden, mijn volk opgesloten. Daarmee laat de Heere al een dringende roep tot bekering horen. Maar mijn volk. En dan wijst de Heere ons vanmorgen naar die trekvogels die we zo over ons land kunnen zien gaan in de komende tijd weer. En dan zegt de Heere, die vogels die weten het. Wanneer, waarom, waarheen ze moeten vluchten en vliegen. Maar mijn volk weet het recht des Heeren niet. Nog even iets over de betekenis van die laatste woorden. Wat wil dat precies zeggen? Dat het volk het recht des Heeren niet weet. Als we dat woord zo even onderstrepen, het recht des Heren, betekent dat een paar dingen. Het eerste waar we wel aan moeten denken is het woord des Heren. Het woord van God. Dat woord waarvan de Heere tegen Jeremia had gezegd, maar ik zal wakker zijn over mijn woord om dat te doen. Ik zal komen met dat woord, ik zal dat woord brengen, ik zal dat woord laten klinken. Maar nu moet de Heere klagen, verderop tijdens het profetische ambt van Jeremia, nu moet de Heere gaan klagen en het volk aanklagen, maar mijn volk weet het recht des Heren niet. Mijn volk kent dat woord van mij niet. Mijn volk erkent dat woord niet. Dat krijgt nog een hele bijzondere illustratie in de tweede schriftlezing van vanmorgen. U moet weten, de profetieën van Jeremia zijn naar alle waarschijnlijkheid niet in tijdsvolgorde geplaatst in dit grote profetenboek. Sommige staan wat meer vooraan, sommige achteraan, maar spelen zich af in dezelfde tijd. Zo is het naar alle waarschijnlijkheid, ook wat betreft Jeremia 8 en Jeremia 36. Naar alle waarschijnlijkheid, woorden en gebeurtenissen die plaatsvonden in precies hetzelfde jaar. Koning Jojakim zit op de troon, in zijn winterpaleis. Het woord van God wordt bij Jojakim gebracht. Daar staat Jehudi, een van zijn knechten, met een boekrol waarin de profetieën van Jeremia, het woord van de Heere, is opgetekend en hij leest het voor. En koning Jojakim luistert, net zoals dat u en jij en ik vanmorgen aan het luisteren zijn. En die boekrol is een stukje voorgelezen, een stukje verder uitgerold, nog een stukje. Zo 3-4 stukken staat er in de Bijbel. En dan komt Jojakim opeens van zijn troon af. Om te buigen. Om te knielen voor de God van het woord die zo ernstig sprak. Nee, kijk u maar wat er in zijn hand is. Een pennemes. Scherp mes wat in de tijd van de Bijbel gebruikt werd om een scherpe punt aan een schrijfstift te slijpen. En hij sneed zo een stuk van de boekrol af en hij gooit hem in het vuur. En daar gaat hij zitten op zijn troon en dan zegt hij tegen Jehudi die daar staat voor te lezen, lees maar verder. En Jehudi leest verder. En na verloop van tijd komt koning Jojakim weer van de troon af en hij snijdt weer een stuk van de boekrol af en hij gooit het weer in het vuur. Gemeente, is dat onze vorm van bijbellezen? Is dat onze vorm van luisteren naar het woord van God in dit nieuw begonnen jaar? Niet letterlijk natuurlijk. Niemand zal stukken uit de Bijbel scheuren en in het vuur gooien. Ik heb de lijn wel eens getrokken toen we over die geschiedenis nadachten naar heel dat gebeuren wat voor een deel plaatsvindt in ons kerkverband, de nieuwe hermeneutiek. Waarbij de Bijbel steeds meer van zijn kracht wordt beroofd en er als het ware stukken uit het woord worden gescheurd. Maar vanmorgen wil ik de lijn maar trekken naar ons eigen hart, ons leven. Wij lezen allemaal uit de Bijbel, als het goed is. Wij luisteren allemaal naar het woord van God. Maar is dit ons lezen, ons luisteren? Dat we luisteren en als we geluisterd hebben, het vervolgens werpen in het vuur. Nou, zegt iemand, nou dominee Ruis, dat doe ik niet. Dat doe ik echt niet. Want ik heb echt wel respect voor het woord van God. Maar is het niet zo, gemeente, dat wij van nature precies doen, geestelijk gesproken, als wat Jojakim doet? Dat we dat woord met al zijn waarschuwingen, met al zijn roepstemmen, met al zijn lieflijke nodigingen, toch naast ons neerleggen en uiteindelijk in het vuur werpen. En als de Heer het niet verhoedt, aan het einde van ons leven met lege handen staan. Altijd maar weer het woord gehoord en het verworpen. Of is het bij u anders geworden? Heb u iets mogen ondervinden van de kracht van dat woord? Waardoor de Heere in dat woord zo meekwam, ja, dat u het moest gaan erkennen en moest gaan belijden. Heere, zoon Joachim ben ik. Zo verachter van uw woord ben ik, maar dat uw hart eronder verbroken werd. Dat u een schuldige werd met het woord van God in uw hand. En dat u toch niet kon laten om dat woord aan te gaan grijpen en de Heere erin te gaan zoeken. Gemeente, wat heeft het aanklagende woord van de Heere in onze tekst ons te zeggen? Mijn volk weet het recht des Heeren niet. Er ligt, voordat we er verder over nadenken, allereerst dan wel deze roepstem in. Verhard u niet, maar laat u leiden. We gaan ervan zingen. Psalm 95, het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden, en wat er verder volgt. Aan mijn volk weet het recht des Heren niet. Dat recht des Heren, dat betekent het woord van God. Betekent, over de andere betekenissen wil ik kort zijn, misschien dat we vanmiddag in de preek daar wel wat meer aandacht aan kunnen geven. Maar het betekent in ieder geval ook nog wel de roepstemmen van God, vanuit de oorspronkelijke taal. Mijn volk weet de roepstemmen van de Heren niet. Die waren er wel gekomen. Vermoedelijk is Jeremia 8 gesproken in tijden van grote droogte. Het had in het voorjaar niet geregend. In de zomer was het droog gebleven. In het najaar was het weer droog. Dreigde hongersnood. En God riep in de tegenspoed. Die bekende uitspraak van Lewis. Dat de Heere spreekt in zijn woord. Dat de Heere fluistert in de voorspoed, maar ook dat de Heere roept in de tegenspoed. Sommigen van u hebben in het achterliggende jaar, of misschien tot op de dag van vandaag toe, tegenspoed ondervonden. Aangrijpende dingen moeten meemaken. En we kunnen elkaar in die omstandigheden alleen maar van harte de sterkte en de troost van de Heere toewensen. Maar vanmorgen in alle liefde toch ook deze vraag: waar heeft het ons gebracht? Hebben we de roep van de Heere erin gehoord? Of moet de Heere vanmorgen zeggen: maar mijn volk weet het recht, dat wil zeggen ook de roepstemmen van de Heere, niet? Let er niet op. Het recht des Heren, dat wil zeker ook zeggen, dat is het laatste wat ik erover zeg, en dan spitsen we toe in de laatste gedachte. Maar dat wil zeker ook zeggen wat wij verstaan onder het recht des Heren, het heilig recht van God. Dat God rechtvaardig is en over de zonde niet heen stapt. Daar moet Jeremia ook heel bijzonder de vinger bij leggen. Mijn volk weet het recht des Heren niet. Denkt dat het wel wat goed te maken is met wat uiterlijke godsdienst. Denkt dat het wel wat goed te maken is met eigen offers, met eigen tranen. Dat ze wel kunnen betalen met hun eigen levensverbetering. Met alles wat ze aan de Heren offeren. Maar mijn volk weet het recht des Heren niet, zegt de Heere hier. Dat weegt dat recht van God niet. Dat is nooit echt oog in oog gekomen met het recht van God. De predikinggemeente hier in de Jeruzalemkerk heeft altijd en door de goedheid van de Heere tot op de dag van vandaag in het teken gestaan van recht en genade. Dat is toch altijd de prediking geweest die hier geklonken heeft. En waarom is dat? Is dat om zwaar te doen? Is dat om een zwaar kleedje te leggen over het woord van God of over de prediking? Nee, dat is de reden niet. Dat is omdat God een God van recht is. En omdat Hij zijn genade verheerlijkt in een weg van recht. En daarom is het ook zo nodig dat we van die dingen iets leren kennen. Geleerd door de Heere zelf. Dat God een God van recht is en van zijn recht geen afstand doet. Opdat we gaan erkennen dat we tegen een rechtvaardig God hebben gezondigd. En dat we voor die rechtvaardige God niet kunnen bestaan. En een van de dingen die toch gebeuren als de Heer komt met zijn recht in je leven. Als Hij iets gaat laten zien van wat dat nou betekent. Als dat vanuit zijn woord naar je toe komt, toegepast door de Heilige Geest. Ja, dat is dat het in het hart van een mens zo gaat strijden en gaat vechten. Want wij zijn mensen ook met een recht. Wij zijn mensen die denken dat we recht hebben in onszelf op, ja, in laatste instantie gemeente, dat wij recht hebben op genade. Want God is toch genadig. En nu moeten we precies leren dat we ook geen recht meer hebben op genade. En dat we alleen door vrije genade als een rechteloze, als een arme en een verloren zondaar zalig kunnen worden. Dat was ook iets van de nood van het volk in Jeremia's dagen. Mijn volk kent het recht des Heren niet. We moeten naar onze derde gedachte. Een God die aandringt, dat moet er vanmorgen wel bij. We hebben iets gehoord over een aansprekend beeld. We hebben iets gehoord over een aanklagend woord. Maar de Heere geven dat we vanmorgen ook mogen horen iets van het hart van die God die in deze woorden aan het woord is. Misschien heb u dat ook wel gelezen of ik las het ergens. Ik dacht in de krant, uitspraak van wijlen dominee H. Hofman, die jaren in Schiedam heeft gestaan, in de vrije gemeente daar. Die zegt in een van zijn preken dat het zo nodig is dat in de prediking het hart van God wordt bepreekt. Ik vond dat een prachtige uitspraak. Dominee Hofman zegt, en dat was een prediker van recht en van genade. Dat heb ik teruggehoord van mensen die onder zijn gehoor zaten. Maar dominee Hofman die zegt in die preken, het is zo nodig dat het hart van God opengelegd wordt in de prediking. Juist omdat er in die weg ook iets in beweging komt en gaat trillen in het hart van degene die genade kennen. Wel gemeente, dat hart van God, dat klopt in de tekst van deze morgen. Als de Heere wijst op de trekvogels, als de Heere anderzijds wijst op een volk dat het recht des Heeren niet weet, dan zegt de Heere dat niet alleen maar aanklagend, dat ook. Maar dan zegt hij dat in diepe bewogenheid. Dan zegt hij dat met deze bedoeling, dat wij net zoals de trekvogels in beweging zullen komen, geestelijk gesproken. Dat wij niet zullen blijven in dit nieuw begonnen jaar die we altijd nog zijn geweest, als dat het geval is. Dan dringt de Heere in deze woorden aan op bekering. En dan wijst de Heere ons op die trekvogels die drie dingen wisten. Wanneer ze moesten gaan vliegen en trekken. Waarom ze moesten gaan trekken. En waarheen ze moesten gaan trekken. En laat ik zo aan de hand van die drie dingen de boodschap van deze morgen en de boodschap van de tekst nog even wat meer mogen toespitsen. De Heere, kom deze morgen vanuit het woord en in het woord als een God die aandringt. Die aandringt op uw, op jouw bekering wanneer je nog onbekeerd bent. En hij wijst op die trekvogels. Die trekvogels die weten wanneer ze moeten vertrekken. En weet u het? Weet jij het? Wanneer je tot bekering moet komen? We hebben het eigenlijk gezongen. Psalm 95. Heden, zo ge zijn stemmen hoort, verhard uw harten niet. Heden, zegt de Heere. En de duivel zegt morgen. De duivel zegt volgende week, volgend jaar, als ik oud geworden ben. De duivel zegt straks na die verbouwing. Straks na dat grote project, als je het wat rustiger hebt gekregen. De duivel zegt, als die en die zorgen allemaal voorbij zijn. Maar de Heere zegt het vanmorgen in zijn woord. Heden, zo ge zijn stem hoort. Ik denk en die geschiedenis waarbij de Heer Jezus voor de laatste maal voor zijn lijden en sterven de Olijfberg overgaat. Ziet de stad Jeruzalem daar liggen. De Heer Jezus zit op het veulen van een ezelin. En als hij dan die stad ziet liggen en hij weet wie er wonen. Hij weet hoe het in hun harten is. Dan breekt de Heer Jezus Christus in snikken uit. En dan zegt hij het. Och, of gij bekende, ook nog in deze uw dag. In deze uw dag, dat is heden. God geeft nog een dag. En ik denk even aan het woord waar dominee De Bruin over heeft gepreekt met de jaarwisseling. De dag der zaligheid. het heden van de genade. De dag waarop zondaren nog zalig kunnen worden. Omdat God een God is van zaligheid, van volkomen zaligheid. Omdat Hij zondaren niet voor over heeft om verloren te gaan. Ziet u eens op die tranen van de Heer Jezus Christus die daar stromen over zijn wangen. Och, of gij bekende nog in deze uw dag. Jonge mensen, dat is dus heden. Des te ouder je wordt, des te harder. Menselijk gesproken, ik weet voor de Heer is niets te wonderlijk. Maar menselijk gesproken, des te ongeschikter voor de bekering. En voor de Heer zijn alle dingen mogelijk. En ik zeg dat niet om een oudere die hier vanmorgen in nood zit te ontmoedigen. Want er zijn vanuit Gods woord ook voorbeelden van mensen die op oudere leeftijd nog tot bekering kwamen. Maar onze jongeren weten niet of ze een oude dag krijgen. De Heere legt beslag op je leven. Hij zegt heden. Wanneer ze moeten trekken. Maar ook waarom ze moeten trekken. Waarom gaan die trekvogels die grote reis maken? Omdat ze weten door een instinct dat als ze blijven op de plaats waar ze zijn, ze zullen omkomen. Niet genoeg voedsel hebben. Hun jongen niet kunnen uitbroeden. Allerlei redenen, maar kort samengevat, de trekvogels weten, als we niet gaan, dan zullen we omkomen. En dat is ook de boodschap. Als wij blijven gemeente wie wij zijn, als wij onbekeerd blijven, dan zult u omkomen. Jongeren, ouderen, dan zul je verloren gaan. Of verloren blijven liggen, het is maar net hoe je het zeggen wil. Maar dan zul je uiteindelijk voorgoed verloren gaan. Buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wij reizen aan op de eeuwigheid. In dit pas begonnen jaar zijn we misschien al druk bezig geweest met allerlei plannen. Vakantie, werk, plannen voor het jaar. Voor een deel moet dat gebeuren en ik zeg er helemaal niets verkeerds van. Maar één ding moet bovenaan. En dat is onze ziel. Onze ziel die we meedragen voor de eeuwigheid. Die ziel die nooit sterft. Een ziel te verliezen voor de eeuwigheid. Als 2024 is het jaar wordt. Jonge vrienden, ik hoop het niet. Maar als het is het jaar zou worden van je sterven. Als je een lijn zou trekken vanuit het huidige leven en vanuit je huidige levenskoers zo naar de eeuwigheid. Waar komt die dan uit? Eeuwig wel? Eeuwig gelukzalig of eeuwig rampzalig? Er is zoveel reden daarin om de Heere te gaan zoeken. Er is zoveel reden om tot bekering te komen. En niet alleen, laat ik maar zeggen, aan de kant van het land van vertrek, in het beeld van de trekvogels. Maar ook als we letten op het land van de aankomst. Want de Heere heeft geen lust in de dood van zondaren. Maar daarin, nee, niet dat je zomaar voortleeft en voorthobbelt. Maar dat je je bekeert en leeft. Maar bij hem zijn, dat zegt het woord van de Heer ook, milde handen en vriendelijke ogen. Zijn hart is zo bewogen. Daarom dringt hij aan, ook door de profeet Jeremia, op de bekering. Daarom deze ernstige, aandringende en aanklagende woorden. En de Heer meent het als hij het zegt. En wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. De Heere roept nog en hij wacht nog om genadig te zijn. De Heere zoekt in 2024 nog wat verloren is. En daarom, gemeente, zijn er mensen die alles hebben doorgebracht. Zijn er mensen van morgen die het moeten zeggen, o Heere, tot in dit nieuwe jaar toe is mijn leven geweest veel dwazer dan dat van de trekvogels. Want die vogels die weten wanneer en waarom en waarheen ze moeten vliegen. En ik ben nog altijd geestelijk gesproken op mijn eigen plaats gebleven en dezelfde gebleven. Waarheen ze moeten vliegen, dat weten de trekvogels ook. Weet u het? Waarom, maar ook waarheen? Naar die God die het heeft gezegd en wie mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Naar die God die het zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Naar die God die een God is van recht en een God van genade. Is het niet nodig, gemeente, om aan zijn voeten te komen? Is het niet nodig om hem op de knieën te zoeken bij zijn woord? Met de beide heren, bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. Leer u mij uw recht en leer u mij uw genade. Wat dringt de Heere aan in dit woord? Wat roept de Heere? Het zal toch niet zijn, gemeente, dat wij eenmaal moeten worden aangeklaagd, voorgoed moeten worden aangeklaagd door de trekvogels. Door die vogels die het wisten. Waarom, waarheen, wanneer? En dat de Heer het zal moeten zeggen. Ik heb u zo duidelijk geroepen. Ik heb u de weg gewezen. Ik heb geklopt. Maar u hebt er geen acht op gegeven. Dan zal de Heere alle recht hebben om zijn oordeel over ons leven uit te spreken. Maar nu roept de Heere nog en nu dringt hij nog aan. En als er vanmorgen iemand onder ons zit die zegt, maar dominee, ik weet het niet. Ik weet het niet, als ik heel eerlijk ben. En dat kun je zeggen in een stuk leidelijkheid en een stuk verkeerde geesteloze passiviteit. Maar je kunt ook zeggen vanuit de nood van je leven, zo bedoel ik het. Als je het nou zegt in de nood van je leven, ik weet het niet. Ik weet niet waarheen ik vluchten moet. Ik weet niet hoe ik er ooit komen moet. Ik weet wel iets van die eis van bekering, maar ik weet niet hoe ik dan ooit tot bekering komen moet. En het breekt me zo bij de handen af. Ach, kom er toch mee met al die onwetendheid, met al onze dwaasheid, met al onze onmogelijkheid aan de voeten van hem die spreekt in de woorden van deze tekst. Bij hem is raad voor radelozen. Bij hem is raad voor mensen die het niet weten. Leg al uw vragen, uw niet weten, uw nood toch voor hem neer. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Opdat u mag gaan trekken naar een God die zondaren zoekt. Opdat u mag gaan trekken naar een Christus die zondaren zalig maakt. En opdat u het mag gaan ondervinden hoe het de Heere is die trekt door alle roepstemmen en woorden heen. En wat is het een wonder als je het mag gaan ervaren in je eigen hart. Ja, dat hij gaat trekken. En dat doet de Heere altijd door de liefde. En als zij dat doet, ja, dan komt er ook een hartelijke verbondenheid aan deze God en aan dat woord. Aan de troon van zijn genade, de Heere geven, gemeente, dat we geestelijk gesproken in 2024 zulke trekvogels mogen zijn of mogen worden. En als de Heere u zo'n trekvogel maakt, dan zal hij u geleiden van seizoen tot seizoen. Dan zullen er best wel tijden zijn, en die zijn er in het geestelijke leven, dat u weer in de winter terechtkomt. Maar dat de Heer u het ook geeft om weer te trekken naar die tijden dat de Heer het lente maakt en zomer maakt. En de Heer brengt een volk van geestelijke trekvogels uiteindelijk voor eeuwig thuis. Hier op aarde, ja, daar kunnen de trekvogels natuurlijk bijzonder moe worden. Geestelijk gesproken geldt dat ook voor hen die een trekvogel geworden zijn. Ze kunnen zo vermoeid zijn. Vermoeid van de zonde. Vermoeid van de aanvechting. Vermoeid van de beproeving. Vermoeid boven alles van zichzelf. Maar de laatste trek die ze maken, dat is de trek naar de hemelse heerlijkheid. En daar hoeft er nooit meer verder gereisd te worden. Want daar heeft de Heer Jezus Christus gezegd, in het huis mijns vaders zijn vele woningen, blijvende verblijfplaatsen. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen gegaan zal zijn en plaats zal bereid hebben, zo zal ik wederkomen en u tot mij nemen. De Heere geven dat dat door genade ons deel mag zijn. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, dank voor uw woord. Het woord van de geestelijke trekvogels. Maar ook het woord van een volk dat het recht des Heeren niet weet. We bidden van u, Heere. Bekeer ons tot u voor het eerst wanneer we nog onbekeerd zijn. Maak ons tot diegenen die een diep besef hebben dat het buiten u voor eeuwig omkomen is. En die uitgedreven worden tot u. Om een plaats te zoeken aan de troon van uw genade. Leer ons, Heere, om het leven te zoeken en geef het ons te vinden in Christus alleen. Maar geleid ook uw volk op reis door dit leven. Als ze de barre ontberingen van de vogeltrek in hun leven ook kennen en weten van zomer- en van wintertijden. Maar Heere, vertroost ze ook hiermee dat u ze zult geleiden. Dat er geen van al die vogels ooit uit uw hand zal vallen. En dat u ze uiteindelijk brengt in het Kanaan van de rust hierboven. Laat zo uw woord mogen meegaan, ook in onze overdenking. Geef ons dat we elkaar vanmiddag weer mogen ontmoeten rondom uw woord. Vergeef het zondige en gebrekkige. Zegen het uwe, zegen ook de zondagschool om Christus wil. Amen. We willen gemeente nog gaan zingen van Psalm 72, het negende vers. 72, vers 9. Ontvang, geliefde gemeente, met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.